Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonnenberg, zal voorgaan. Voor de slotgang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het diabetici-project van de Stichting Woord en Daad. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vakantiebijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Van Eldik Bor, wethouder van Lavierenstraat 7, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijft. Voor mevrouw Mouw van Herenwaarde, Arnoldus Jacobstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd. Voor de heer Van Binsbergen, Groenestraat 45, en voor mevrouw Van Tongeren-Koedam, Gouden Regenstraat 12, die in ziekenhuis Rivierenland in Tiel verblijven. Voor mevrouw Tap Quint, Kerkstraat 3, die tijdelijk in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel is opgenomen. En voor mevrouw J.C. Schoenmakers van Zetten, Kraaienhof 69, Kesteren, die maandag in het Gelderse Vallei ziekenhuis te Ede wordt opgenomen. In de lectuurbakken bevinden zich nog kaartjes, donateurskaartjes van de vakantie Bijbelweek. Het organiseren van deze week brengt elk jaar weer de nodige onkosten met zich mee. Graag vragen wij u om ons te steunen. U kunt het kaartje ingevuld in de collectezak of in de bussen bij de uitgang doen. Vanavond willen we iedereen hartelijk uitnodigen om naar de sing-in in de tent te komen. Maandag begint het programma voor de kinderen om 9:30 in de witte tent. Kinderen kunnen zich vanaf 9:15 inschrijven. Iedere zaterdagavond is er een gebedssamenkomst van 7:00 tot ongeveer 8:15, waar u en jij van harte welkom zijn. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 44, vers 9. De stem des honers moet ik horen. Zijn lastertaal klinkt mij in de oren. De kerkenraad wenst u hier en in de kerk, hier in de kerk en u die thuis meeluistert, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 92. En daarvan de versen 1 en 2 laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. 1 en 2 van Psalm 92. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 93. En wel het eerste en het laatste vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van Psalm 93. Maar nu eerst beleiden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heer onze God, op deze rustdag, deze eerste dag van de week, op deze opstandingsdag van de Heer Jezus Christus, brengt u ons weer samen hier in de kerk of thuis bij de kerkradio om onder het geklank van uw woord te vertoeven. En mocht het vanmorgen over het kerstfeest gaan, vanavond staan we stil bij het paasfeest. Grote momenten in het leven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Grote momenten voor de wereld en haar geschiedenis, haar verleden en haar toekomst. Grote momenten waar u voor hebt gezorgd. En wat een liefde spreidt u daarin tentoon. Want u hebt het niet gelaten bij een wereld verloren in zonde en schuld. U hebt het niet gelaten bij uw Zoon die in een graf werd gelegd, een steen ervoor gerold en daarmee uit. U bent doorgegaan. En daarom valt er voor ons wat te vieren, juist ook op die eerste dag van de week, om daarmee de week in te kunnen, om daarmee ook de week aan te kunnen en om daar ook telkens weer mee onderweg te zijn. Heere, heb dank voor uw grote daden en voor uw trouw die ons daarin tegemoet treedt. Wil ons nabij zijn, hier als ook thuis, of als we op een andere wijze, op een ander tijdstip met deze dienst verbonden zijn. En we bidden u om de tegenwoordigheid van uw geest, want het is toch ook Pinksteren geweest. Gij hebt uw geest uitgestort, niet druppelsgewijs, maar met bakken tegelijk. Heren, we danken u ervoor. Geef dat we het mogen merken. Zegen ons dan in ons spreken en luisteren, orgelspel en zingen, als we onze gaven mogen geven of koster zullen zijn. En help ons En dat we het van u verwachten, want zonder u kunnen we niet te meer, omdat het ook alles op u ziet en uw eer bedoelt. Hoor ons uit genade alleen, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. We gaan samen luisteren naar de Bijbel en wel een gedeelte uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 26. Waar Paulus schrijft over de opstanding van de doden. En hij doet dat in eerste instantie meedenkend, meegaand in de denktrand van de filosofische Korintiërs. Om uiteindelijk toch een punt te zetten achter hun geredeneer. En om een punt te maken van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij lezen en luisteren 1 Korinthe 15, de eerste 26 verzen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat, waardoor ge ook zalig wordt, indien ge het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondig heb, tenzij dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch, door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd, indien Christus nu gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want daar de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanavond stil bij het leerboekje van onze kerk en zijn gekomen bij zondag 17. En zondag 17 gaat over Pasen. Ons wordt gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? En dan wordt er geantwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover zondag 17 uit de catechismus. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst nog uit Psalm 22 en daarvan de versen 12, 13 en 14. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Ik loof eerlang u in een grote schaar. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. 12, 13 en 14 van Psalm 22. Gemeente des Heren, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Daar gaat het vanavond over. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. En dan komt het. Zo beginnen we meestal 's avonds de apostolische geloofsbelijdenis. En daar staat dus ook dat ene regeltje in. Op de derde dag weer opgestaan. Uit de dood. Dat is de belijdenis van de derde dag. En dat ook nog eens een keer op de avond van die derde dag. Begrijpt u? Wij hebben weliswaar nu de eerste dag van de week. De zondag. De dag des Heren. Maar het is de derde dag. Na Jezus' begrafenis. En die belijdenis van die derde dag is niet zomaar een tijdelijke belijdenis. Van dat ene uur toen en die ene dag toen, die eerste dag daar en toen. En daarmee afgelopen. Nee. Ik denk dat heel de wereld er anders uit zou hebben gezien. Wanneer die belijdenis niet met je meetrokken, niet met de kerk van alle eeuwen en tijden is meegetrokken door de wereld heen, door de tijden heen, door de eeuwen heen. En als de belijdenis van die derde dag ook niet mee zou zijn gegaan in jou, in mijn leven. Want dan alleen kun je opgewekt verder. Gedragen door Pasen. En gedragen door de paasvorst, Jezus Christus. En de kracht van zijn opstanding ervarend. Merken we, die belijdenis van die derde dag is een hartezaak. En dat leeft. Dat leeft zolang we niet dood zijn, geestelijk of lichamelijk. En die belijdenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus, die moet ook levend gehouden worden. Doordat we er echt en oprecht uit leven. Zo'n belijdenis, dat mag nooit verstarren tot een dode traditie. Van, nou ja, dat weet je toch, Pasen, opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is nou eenmaal zo. Nee, want was het anders, dan was alles anders. Je kunt niet zeggen van Pasen, dat is waar. Maar verder zegt het me niks. We strijden voor de waarheid van de derde dag. We staan erop, om zo te zeggen. En met dat we erop staan, dat Jezus is opgestaan uit de doden, wordt het ook zo gemakkelijk platgetreden. Doodgetrapt. Kijk, op die eerste paasmorgen, dan zijn het daar de vrouwen die erop staan dat Jezus gestorven is en nog steeds als overledene in het graf ligt. En daarom toppen ze zich alleen maar af over die loodzware steen die voor de opening van het graf gerold is. En daarom sjouwen ze met specerijen. Nou, dan heb je een zwaar leven, hoor. Als je leven paasloos is, zonder de opgestane Heer Jezus Christus. Maar u, jij, ik, we weten meer. Christus leeft. En dat is uniek. Dat is uniek, dat is enig, dat is nog nooit vertoond. Zullen we dat nooit vergeten? Dat een dode weer opstond tot het eeuwige leven. Ja, zegt misschien iemand, een kind in de kerk, van, maar er zijn toch meer mensen die dood geweest zijn en werden opgewekt door de Heer Jezus Christus. Denk aan zijn vriend Lazarus, die al 4 dagen in het graf lag. Denk aan dat jongetje van 1 jaar of 12 uit Nain, dat ze gingen begraven. En Jezus komt die begrafenisstoet tegen en wekt dat kind weer op en geeft hem weer terug aan zijn moeder. En denk aan het dochtertje van Jairus, toch ook weer uit de dood teruggegeven in het leven. Jawel, oké, maar die moesten toch vroeg of laat weer sterven. Ik moet me niet verkijken op een Lazarus, maar ik heb Jezus' opstanding te belijden. En dat zegt me veel meer. Dat brengt me zelfs voordeel. En als je dan in de wereld om je heen kijkt, dan schrik je. Wat brengt Pasen jou? Wat brengt Pasen u? Vraag het maar aan je collega's op het werk, aan mensen onderweg, aan kinderen in je klas misschien wel. En dan noemt de een de paaseieren en de andere noemt de paashaas. Ja, het zijn symbolen van het nieuwe leven uit het heidendom. Maar meer ook niet. Zo'n paashaas en die paaseieren, dat is hapslik weg. Dat is een arm, dat is een dood Pasen. Nee, zegt de Heidelbergse catechismus vanavond, de Heere Jezus die schenkt me in zijn opstanding een aantal uiterst belangrijke zaken die mijn leven volmaken. Die mijn leven volmaken. En dat wordt me geschonken, gegeven. Dat komt totaal van die andere kant vandaan, ongevraagd. Als u mij in mijn hart zou kijken, hè, dan zou ik ook op die bewuste morgen, ook dood, gewoon met die vrouwen, zijn meegelopen naar het graf van de Heer Jezus Christus. En ik had hen ook nog wel een handje willen helpen in het sjouwen van die zware specerijen. Kilo's hadden ze bij zich. Want dat ben ik. Zo zit ik in elkaar. Maar wat hebben we in de Heer Jezus Christus? Een verrassende God. En dat was al van tevoren gezegd hoor. Bij herhaling. Minstens 3 keer heeft Jezus het verteld. Van die derde dag. Laten we dat nooit vergeten. En daarom ook altijd weer goed luisteren. Naar wat Jezus gezegd heeft. En naar wat er geschreven staat. Vanmorgen hebben we het gezongen. Heer, hij maakt me uw wegen. Door uw woord en door uw geest bekend. Jezus is opgestaan en dat had hij voorzegd. Heb je eraan? Wat geeft dat mij? Nou, zeg het maar. Wat leert ons de catechismus? Nee, en dan wil ik niet dat het een uit het hoofd geleerde les is. Dat ik het keurig netjes in drievoud weet op te zeggen. En dan hoop ik ook niet dat het een ons aangepraat materiaal is. Wat hebben wij, wat hebt u, wat heb jij, wat heb ik aan Pasen? Zeg het nou zelf. Je hebt Pasen, het paasfeit. Dat is daar en toen gebeurd. Jezus is opgestaan. Maar je beleeft er ook wat aan. Het zegt me ook vandaag de dag nog. Heel veel, ja alles, mijn leven mag ervan doortrokken zijn. Van de opstanding en van de opgestane Heer Jezus Christus. En dan vloeit dat beschouwelijke, dat theoretische. Dat vloeit over in de praktijk van elke dag. En dan leer ik Pasen ook handen en voeten te geven. En het sterkt me en het werkt wat uit in me. Wat heb ik eraan, zo vraagt de catechismus, dat Jezus is opgestaan. Nou, de dood is overwonnen. Dat de dood dus niet langer maar het levenseinde is, maar ook een nieuw begin. Eeuwig leven met God. Ja, of eeuwig zonder hem. Wat erg is het als je ook vandaag de dag soms zo schamper over de dood hoort spreken. En ook over het daarna. Schouder ophalen soms. Ach, nog nooit is er iemand teruggekomen. En zo schudt men de dood van zich af. En ook het nieuwe leven. Men gelooft er niet in. Ach, wat maak je je toch druk over Pasen en over een opgestane heiland en over het nut, het vooroordeel ervan. We hebben wel wat anders aan ons hoofd vandaag de dag. Oh ja? Is dat waar? Is het waar dat er nog nooit iemand is teruggekomen? Nou, dat feit alleen al, dat Christus teruggekomen is, dat is een gebeuren wat met name iemand als Paulus bijvoorbeeld oh zo graag wil onderstrepen in zijn brieven. En als hij dat weer neerschrijft, dan begint hij haast te zingen, dan begint hij haast te jubelen. Dat maakt hem zo blij dat de Heere Jezus leeft en dat daarom je geloof niet ijdel is, niet leeg. Dat je geloof geen gebakken lucht is. We hebben het in het geloof niet over iemand die daar in de hof van Jozef van Arimathea begraven ligt. Maar we hebben het over hem die leeft in alle eeuwigheid. En juist door zijn overwinning op de dood toont hij ook aan mij en aan u, aan jou, dat waar ik toch wel mee zit, hoor. U nooit? Met je levenseinde. He, want daar is toch niemand die daar van huis uit naar verlangt. Wel, dat we met die doodsnood van ons bestaan, waar we mee zitten en eigenlijk geen raad mee weten uit onszelf, dat we geen weg ermee weten. Dat je mag weten, Jezus is me daarin voorgegaan. En hij heeft maar niet een nooduitgang gecreëerd, maar de weg dwars door de dood heen naar het leven. Hij is het die daar ervaring mee heeft. Hij is het die dat doorgemaakt heeft. Hij heeft dat meegemaakt. Daarom jubelt Paulus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, zelfs de dood niet. En precies, dan hebben we het weliswaar met de woorden van 1 Korinthe 15 vers 26 over de laatste vijand. Maar die wordt er niet gedaan. Die is in principe al overwonnen. Het oordeel dat in het paradijs is geveld, als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven, had God gewaarschuwd tegen Adam en Eva. En ze aten van de vrucht en ze werden sterfelijk. Maar nee, met die tweede Adam, Jezus Christus, weten we, de dood is het einde niet, om Jezus wil niet. Wat is het heerlijk om dat te geloven, om dat zeker te weten. Jezus leeft en wij met hem. Fijn als je daarvan mag zingen, jubelen, daaruit leeft. Overwonnen is de dood, Christus is opgewekt. Wat er nog meer ons vanuit het paasfeest, de opstanding van de Heer Jezus Christus, tegemoet stroomt. Nou, er wordt daar gesproken in de catechismus over een erfenis. Best wel een ernstige zaak. Wanneer hebben we het over een erfenis? Dat kan alleen maar zijn wanneer er iemand gestorven is en die heeft wat nagelaten. Geld of goederen of sieraden. En soms dan komt de notaris daaraan te pas, wanneer er het een en ander beschreven staat. Degene die gestorven is, heeft bij leven en welzijn het alles netjes op laten schrijven, zodat er erfgenamen zijn. Mijn bezittingen gaan naar die, mijn financiën gaan naar die en dat horloge. Of ik legateer vrij van rechten en kosten en dan komt er wat. Soms dan moeten de kerkrentmeesters in het kerkblad wel eens dank zeggen voor een erfenis die aan de kerk is nagelaten. Maar dat is best moeilijk om zo'n stukje op te stellen. Want ja, wie moet je bedanken? Eigenlijk kan dat niet meer. De erflater is er niet meer. Die is gestorven. Die is begraven. Nou heeft de Heere Jezus Christus ook een erfenis verworven. Zeg maar een tegoed. Een tegoed dat vrij kwam met zijn dood. Toen hij riep vanaf het kruis, het is volbracht. De taak waar de Heer Jezus voor stond, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die taak heeft hij aan het kruis voltooid. Daar is niks meer aan toe te voegen, hoeven we niks meer bij te dragen, mogen we ook niks van afdoen. En daardoor is er dan die erfenis, die ligt gereed. Het testament wordt, om zo te zeggen, geopend. Nee, niet door een notaris, maar door hemzelf. Door hemzelf. Wanneer hij heerlijk opstaat uit het graf, dan wordt de gerechtigheid die hij verworven heeft door zijn leven en lijden en sterven en dood, die deelt hij uit. Eenvoudig gezegd is dat de genade, rijk en vrij, die Christus presenteert en aanbiedt en uitdeelt. Niet uitstalt van je mag er naar kijken, maar aankomen niet, nee. Aanbiedt. Gemeente, dit is uniek. Dit is nog nooit ergens eerder geweest. Dat een erfenis, na de dood van de erflater, door hemzelf wordt uitgedeeld, weggegeven. Rechtvaardigheid voor onrechtvaardigen. Leven voor ter dood veroordeelde. Gratie. Genade. Dat gebed, hè, dat kent u wel, wat Jezus op een gegeven moment zegt in de gelijkenis van de tollenaar, de zondaar en de farizeeër in de tempel. O God, wees mij zondaar genadig. Dat betekent eigenlijk, o God, schenk mij de door de Heer Jezus Christus verworven goedheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid. Dat gebed, dat mag ook gebeden worden. En dan moet je er maar niet van schrikken wanneer de Heere God het ook inderdaad geeft. Want wie bidt om genade, ontvangt genade. Om niet. Nergens om. Niet omdat u het bent, omdat jij het bent, omdat ik het ben. Nee, nergens om. Want dat is genade. Gratis gratie, zoals u weet. En wat een machtig werk van de Heilige Geest is dat dan, dat hij dat telkens weer uit Christus en uit zijn werk neemt om het ons te verkondigen, om het ons bij te brengen, om het bij ons te brengen, ter hand en ter hart te stellen. De Heilige Geest die kan dat alleen maar doen omdat de Heer Jezus leeft. Vind je die machtig en mooi? Ja, denkt niemand, maar ik zit daar toch wel mee. Vrolijk Pasen. Mooi Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar is dat nou wel voor mij? Je zegt dat nou wel. Is het wel voor mij? He, voor mij persoonlijk dan, hè? Ja, hoe hebt u het dan? Beleidt u dan toch een dode heiland? Bent u misschien, zonder dat u het weet, toch lid van de groep van de Sadduceeën? Die logende de opstanding van wie dan ook maar, dus ook van Jezus. En is Jezus dan toch met al zijn schatten en gaven in het graf gebleven? Valt er niets uit te delen? Daarom ben ik een misdeelde. U weet misschien wel van het testament, maar uw naam staat er niet bij. Oh, gemeente, doen we onszelf dan niet vreselijk tekort? En wat nog erger is, twijfelend aan Gods genade, dan doe je God tekort. Dan beroof je hem eigenlijk van zijn eer. Dan onthoud je hem de eer die hem zo toekomt om elke dag weer toegebracht te worden. Wees eerbiedig. Want eigenlijk zeg ik dan, Heer, u bent dan wel opgestaan en het wordt me wel verkondigd. En het wordt me ook in uw woord beschreven en volgehouden en uw geest brengt het ook bij me thuis. Maar ik geloof nooit dat u dat meent. Ik vind het maar zo. Ik geloof nooit dat het uw ernst is. He, zo in de zin van met scheve ogen kijk je naar de Heere God en je denkt bij jezelf, ja, u kunt dat nou wel aanbieden, maar ik heb toch zo mijn bedenkingen. Alsof ik wijzer, verstandiger kan zijn dan God. Sterker kan zijn dan God. Wie ben ik dat ik, sterveling, me niet wil laten overtuigen door hem die de dood heeft overwonnen tot nieuw leven. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden. En niet maar wat in het algemeen. En niet maar wat in het grijze verleden, maar ook voor mij, hoogst persoonlijk, is dat gebeurd. God baant een weg dwars door de dood van zijn zoon heen, waar totaal geen weg was. Wat een wonder van genade. Hem alleen de eer. En ik denk dat we moeten zeggen tegen elkaar, en wee degene die de eer aan zichzelf houd. Nou, we toch persoonlijk bezig zijn. De catechismus die wordt nog persoonlijker door te belijden dat door de opstanding van de Heer Jezus Christus ook ik word opgewekt tot een nieuw leven, tot een totaal veranderde levenshandel en levenswandel. Vanuit de opstanding van Jezus, ik opgewekt tot een nieuw leven. Er was ooit eens een paaskerkdienst en hij had een thema aangegeven. En dat luidde, en nu? Opgewekt verder. Nou, je voelt wel aan dat dat kan dan een dubbele betekenis hebben. Opgewekt, dat heeft bij ons nog gauw de betekenis van vrolijk. Joh, wat doe je opgewekt? Ja, ik ben blij vandaag. Maar dat Jezus nou is opgestaan, hè? Dat je een levende Heere en Heiland hebt, dat mag je ook blij maken. Opgewekt. Vrolijk in de Heere. Blij in de Heere. Dat mag er best bij ons van afstralen. Dat mag best van heel ons leven, aan heel ons leven te merken zijn. Echte blijdschap. Vanwege die hechte, verwortelde vreugde in de Heere Jezus Christus die leeft. Als je het leven mag zien als iets dat bestraald wordt vanuit dat geopende en lege graf. Vanuit die opgestane Heere Jezus Christus. Dan geeft dat vroeg of laat of elke dag en ook nacht een glans, een heerlijkheid. Het licht dat van het licht der wereld is van die aard dat het ook gereflecteerd wordt, dat het te zien is, doorgegeven wordt. Soms dan krijgen we als kerk, als christelijke gemeente dat wel eens voor onze voeten geworpen. En dan wordt er gezegd van, nou, dat zijn ook kerkmensen, waarom straalt er zo weinig van die mensen af? Waarom gaat er zo weinig van ons uit? Waarom is die verlossing zo weinig te proeven aan hen, aan hun woorden of aan hun werken? Nou, dat hoeft echt niet beperkt te blijven tot een zichtbare opgewektheid die er van ons gezicht zou afstralen. Maar het mag ook gemerkt worden aan het leven van elke dag. In al je woorden, in al je daden. Het zijn soms maar kleine dingetjes. Waardoor een ander merkt van, hé, die heeft iets met de Heer Jezus Christus. Met een levende heiland. Door Jezus' opstanding worden we opgewekt tot een nieuw leven. Vanuit een christelijke visie op de dood zal ook je leven er totaal anders uit gaan zien en beleefd worden en voorgeleefd worden. Als we heel eerlijk zijn, dan moeten we tegen elkaar zeggen dat wij mensen best gewend zijn aan Pasen. Het verwondert ons eigenlijk niet zo heel erg meer. We herdenken de eerste dag van de week. Gaan we naar de kerk. Is bij ons zondag. Dag des Heren. Zo wordt het in de vorige eeuw genoemd. Dat is de dag van de Heer Jezus Christus. Zijn opstanding. Uitgebreid gezegd. Maar het is vaak een gewoonte geworden. Ik wil het woord sleur niet gebruiken. Dat hoort u wel. Maar het is bij ons een gewoonte geworden. Nee, geen slechte gewoonte. Om juist ook op die eerste dag van de week naar Gods huis te gaan. Maar is dat nou ook vanuit de aandrang om in dat opgewekte nieuwe leven weer gevoed te worden. En van daaruit ook de overige dagen van de week weer tegemoet te treden. En kunnen we in ons gaan en staan naar de kerk en uit de kerk ook anderen jaloers maken. Zodat we zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Of is het zo'n gewoonte, ik wil het woord sleur niet gebruiken, dat hoort u, dat we maar niks laten merken, nog links, nog rechts. Het perspectief dat er gekomen is door de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat raakt me toch wel tot in het diepst van mijn bestaan, met hart en ziel en zo, dat ik het leven beleef, elke dag weer in dankbaarheid aan Hem, die leeft in alle eeuwigheid. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Weethebbend van Pasen en wat Christus verworven heeft en wat Jezus uitdeelt. Nee, gemeente, dan kan ik niet nog langer voorthobbelen in ongerechtigheid. Alsof we leven in een paasloze wereld. Ik ben opgewekt tot een nieuw leven. Als je goed leest, dan zie je dat dat een doel aangeeft. Paulus die schrijft op een gegeven moment, ik jaag daarnaar. Daar strijd ik voor. Daar ga ik voor. Dat is dat je iets voor ogen hebt. En niet dat je het al gegrepen hebt. Je jaagt ernaar. Je gaat erachteraan. Elke keer weer opnieuw. Het is een inspanning. Je bent opgewekt tot een nieuw leven. Daar zit zo'n stuk heerlijke toekomst in. Die in het heden, in het nu, al zijn aanzet, zijn begin heeft. Maar opgewekt leven in je oude leven, dat is je ondertussen vrolijk neerleggen bij een bestaande situatie van, ach, we zien wel wat er komt. Mag ik het zo zeggen? Dan leef je, maar eigenlijk ben je dood. Dan leef je eigenlijk met een Christus die je niks zegt. En niks mag zeggen en niks te zeggen heeft. En zijn opstanding raakt je niet echt. Opgewekt tot een nieuw leven. Oh zeker, dat blijft een leven van vallen en opstaan. En het blijft ook een leven van voortdurend bidden. En het blijft ook een leven van voortdurend voorrang geven aan de waarheid van God in Jezus Christus die is opgestaan. Maar dan weet je wel, de dood is voor mij geen punt. En daarmee uit. Maar de dood is een dubbele punt geworden. Er komt nog meer. De zin is nog niet afgelopen. Een doorgang naar het eeuwige leven. Waar je nu al bij stukjes en bij beetjes van mag genieten. En dan kun je het Paulus nazeggen, haast uitdagen, dood, waar is nu uw prikkel? Ja, die heeft de Heer Jezus meegenomen. Die heeft de Heer Jezus verbroken. Hel, waar is uw overwinning? Nou, die is teniet gedaan door Jezus' overwinning. Machtig, hè? Almachtig. Die strijd die voor mij verloren zou zijn, die is door hem gewonnen. Dan wordt ook nog een derde ding genoemd. In vraag en antwoord 17. Er wordt beleden over een zeker onderpand. Jezus' opstanding is een zeker pand van onze zalige opstanding. Pand. Onderpand. Soms in tijden van crisis dook dat begrip nog weer even op. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een hypotheek. Een lening die je afsluit bij de bank. En dan is je huis het onderliggende pand. Mijn huis is dan voor de bank de garantie dat ik de lening vroeg of laat terugbetaal. Nou, Jezus' opstanding is voor mij de onderliggende garantie dat ook ik mag opstaan in een eeuwig leven. Die verzekering die door het geloof zijn waardevolle inhoud krijgt, die verzekering die legt me heilig vuur aan de schenen. Want Pasen heeft niet slechts betrekking op het grijze verleden. Van toen en toen is het gebeurd. Pasen heeft niet alleen betrekking op het heden. En ook de toekomst. Waarin ik tot een nieuw leven opgewekt ben. Maar Pasen heeft ook betrekking op mijn zalige opstanding. Dat er ook voor mij leven is na de dood. Opstanding in volmaaktheid. Er staat zo heel nadrukkelijk bijgeschreven in zondag 17. Dat Christus de eersteling is. In 1 Korinthe 15. En het woordje eersteling duidt erop. Er komen ook volgelingen. Anders is het een eenling. Nee, eersteling wordt er genoemd. De dood is door een mens, maar de opstanding der doden is ook door een mens. En wat mag er dan een heerlijk perspectief zijn in het leven van u, van jou, van mij, als christen, als van Christus zijnde, als weethebbend van die opgestane Here en Heiland. Perspectief vanuit de eerste dag van de week. Met het oog op de laatste dag van mijn leven. Of de laatste dag van de geschiedenis. Want dan is het nog niet afgelopen. Maar dan weet ik het beste, dat komt nog. Mooi, hè? Als zo de zondag. En laat ons de rustdag wijden. Dat was de eerste psalm die we zongen in de dienst. Psalm 92. Wat mooi als zo de zondag, die rustdag, zijn volle betekenis krijgt. Waarop we ons telkens weer mogen laten vullen met het goede van Gods woning. En wanneer ik dit telkens herinnerd word aan die opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. En dat ik van daaruit de werkweek of de vakantiebijbelweek op mijn vakantie weer in kan, weer voort kan. Niet alleen, maar met een voorganger die de dood heeft overwonnen. Jezus Christus, hem beleid ik van ganser hart in voor- en in tegenspoed. Want een ander is er niet die de dood overwon. Amen. Psalm 68 en daarvan de versen 2 en 10 gaan we zingen. 2 en 10 van Psalm 68. gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we niet hoeven te leven in een paasloze wereld, maar dat Jezus is opgestaan. De derde dag. Heel in het bijzonder mochten we bij deze belijdenis van de kerk stilstaan en ook zien dat dat niet iets is uit het grijze verleden en dat maar daar gelaten. Maar dat dat ons leven doortrekt, met ons meetrekt en ons elke dag weer opnieuw wil vervullen. Ook al zijn we misschien soms helemaal niet in de stemming daarvoor. Jezus leeft wel. En in verbondenheid met hem wekt hij ons keer op keer op om dat ook te beleven en uit te dragen. Heere God, we leven ook in een wereld, en we weten ervan, die daar zo weinig of niets van moet hebben. Die daar lacht en de schouders ophaalt als het gaat om een opgestane Heere en Heiland. Die daar geen weg mee weet eigenlijk, is dat gelijk al begonnen. Dat tegen betaling de soldaten maar moesten liegen dat Jezus gestolen was en niet opgestaan. Maar geef dat we staan op dit vaste fundament en ook verder leren zien dan dood en graf. En ook anderen daarmee mogen bemoedigen, vertroosten, vermanen, helpen, nabij zijn. Heere God, we leven in een wereld waarin zo vaak de dood het laatste woord lijkt te hebben. Een leven vol moord en doodslag. Of dat nu grootgrondbezitters betreft of huiseigenaren of pasgeboren baby's. Zoals in de afgelopen week ontdekt werd. Leer ons het leven heilig achten als geschenk van u. Dat zowel van onszelf als dat ook van anderen. Om dat zo goed mogelijk te beleven en te verzorgen. We bidden u, Heere God, voor een ieder die worstelt met de dood. Geef dat de ogen en harten geopend worden voor Pasen. En dat Jezus Christus de deur dwars door de dood heen heeft opengezet. Heren, we bidden van u. Geef dat we zo een getuigende gemeente mogen zijn. Die leeft vanuit de zondag. De eerste dag, de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. En dat dat niet afzakt of afzwakt in het vervolg van de week. Maar dat we dat met ons meedragen en uitdragen. Ieder op zijn eigen plekje. Jezus zegt toch dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Ieder in zijn eigen hoekje. Heren, dan hebben we een taak. Jong en oud. Niemand niet. Iedereen wel. Ik wil daarom ook zegenen allen die in zendingsdienst zijn uitgegaan. Gedenk de gemeente van Grams. Gedenk Marijke in het Verre Oosten. Geef, Heere God, dat alle arbeid die mag geschieden op het terrein van zending en evangelisatie, dichterbij en verder weg, ook achtervolgd wordt met uw zegen. En ook al zien we misschien dan zelf niet de oogst, die is voor u, toch mogen we nat houden. We bidden u voor Robert Bron en voor Wim van der Garde. En we vragen van u, geeft u ook hen uw nabijheid te ervaren. Wees een God van nabij die sterkte geeft, maar bovenal ook het van u doet verwachten. We bidden u voor alle jongeren die nog doende zijn op de campings om dat baarwerk te verrichten. Geef ook dat ze dat vol vuur en vol vreugde mogen doen. En die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid uitdragen. Overtuigen dat dat lukt niet. Maar getuigen mogen ze wel doen. Heere, laat zo uw koninkrijk wereldwijd bekend en erkend worden. Ook als daar grote delen van de wereld en ook van ons volk de komende week weer vasten, als de Ramadan aanbreekt, om een goed werk te verrichten. Maar buiten de Heere Jezus, omgeef ook daar, o God, bij alle werk wat ook mag geschieden onder de moslims, openingen naar de Heere Jezus toe. En dat Hij het al heeft verdiend. En dat er voor ons niets te verdienen valt, maar een leven uit genade. Open daarvoor ogen en harten en geef gesprekken en mogelijkheden. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk, ook daar waar ze vervolgd wordt, daar waar ze lijden moet, verdrukt wordt, waar mensen naar het leven gestaan worden. Wat leven we dan hier heerlijk in vrijheid, maar geef dat het geen vrijblijvendheid is. Mogen we zo elkaar als broeders en zusters opdragen. Ontferm u over ons. Ook over de vakantie Bijbelweek. We bidden het van u. Uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Nadat we onze liefdegaven hebben gegeven, zingen we van Psalm 118, de versen 12 en 14. Dit is de dag, de roem der dagen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, 12 en 14. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren en draagt die uit en draagt die met u mee. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.